te zien. Gaan vandaag even een paar versen bekijken. Amen. In Deuteronomium, dus je mag uw Bijbel, als u een fysieke Bijbel hebt, en mag u die al ergens uw vinger daar in Deuteronomium ergens opslaan, uw vinger daar al op vasthouden. Amen. Dank de Heer voor de kerk. Dank de Heer voor zijn gemeente. Hopelijk gaat alles goed in die vel, Ginder, Jean-Paul en Lydia. Oké, groetjes. Amen. We moeten bidden voor de gemeentes. Ja. Ja, het zal overal wat zijn. Hè. Ik heb ook niks meer gehoord van broeder Sven. Ja. Oké. Okay. En broeder Ecofo? Oké. Okay. Ah, oké. Okay. Amai. Ja, heb ik gezien. Ja. Amen. Dat is goed, laten we blijven bidden voor de gemeentes. Amen. Het is belangrijk dat we... En voor de mensen daar en de leiders. Satan heeft natuurlijk zijn pijlen gericht op elke leider, op elke mens die heeft besloten om van die lokale gemeente, die samenkomst, hun plaats te maken. Want natuurlijk, het is belangrijk om ergens uw plaatsje te vinden. Ik heb vandaag nog gehoord, ik weet niet meer waar dat was, ik denk via Facebook denk ik dat ik heb gehoord. Iemand had gezegd dat het zoeken van een kerk is belangrijk. Hè. Je moet ergens een lokale samenkomst hebben. Je kan niet zomaar zeggen, ja, maar voor mij hoeft dat allemaal niet. Ik ga wel op zoek online. Of ik lees wel een boekje hier of een preek via YouTube. En zo is het eigenlijk ook een beetje gekomen sinds de coronacrisis. Hè. We zien dat meer en meer mensen hun lokale gemeente hebben verlaten in een soort van spirituele apathie of een spirituele passiviteit. En dat ze nu een beetje à la carte bezig zijn. En vandaar een woord en vandaar een woord. En ze denken dat ze dan nog spiritueel bezig zijn, maar eigenlijk is dat een beetje fastfood. Dat is elke dag fastfood eten. Je hebt fatsoenlijke voeding nodig. Amen. En met voeding heb ik niet alleen over het woord. Hebben we het over interactie. Hebben we over uzelf committen. Uzelf toewijden aan een bepaalde groep, bepaalde regio. Uzelf onderwerpen of respecteren elkaar. Aan elkaar, zoals de Bijbel zegt. Natuurlijk, als je daar niet voor kiest en je eigen ding wilt doen. Via YouTube of een boek lezen of weet ik veel wat. Dan word je om een duur, dik. Ja, zoals als je elke keer naar de McDonald's gaat. Dat is niet gezond. Dat is lekker voor een paar keer. En iedereen van ons gaat... Alleen iedereen van ons. ik ga zelf ook wel eens graag naar een McDonald's. Dat is snel. Je raakt snel verzadigd. Maar het laat je na een paar uurtjes toch weer leeg achter. Ja? En dan heb je terug weer die cravings. Hè? We hebben de lokale gemeente nodig. Amen. En waar iedereen zijn eigen talent kan bijeenbrengen, zijn eigen gaven, zijn eigen bijdrage. Het zij door samen te aanbidden. Amen. Het zij door samen te bidden, samen compassie hebben. Het zij door samen, zelfs wanneer het niet goed gaat. Amen. En de kerk is niet daarom te zeggen van, oh ja, hè, eenheid, roze geur en maneschijn. Nee, het is vaak een plaats van conflicten, want dat is nu eenmaal waar mensen samenkomen. Komen nu eenmaal conflicten en stroebelingen. En ik heb ooit gehoord van een pastor, of het was ergens op internet gelezen, ik weet al niet meer waar, maar die predikte heel graag. En hij gaf heel graag Bijbelles en het woord. Maar hij komt toch niet zo graag naar de kerk omwille van het volk. Dus hij predikt graag en al die zaken, maar het volk. Ik denk dat Mozes waarschijnlijk hetzelfde probleem had. Die had wel wat meer volk onder zijn hoede. En dat was ook een heel grote lokale gemeente in de woestijn dan nog. Maar die kreeg het ook op zijn zenuwen van het volk. Amen. In de gemeente, als we lezen in de brieven, ze hadden de een na het ander probleem. Hè? Daar waren ook stroebelingen en conflicten en mensen die tegen elkaar opzetten en tweedracht en tweespal en divisies en de ene voor die en de ander voor dat. Het was geen makkelijke plaats, maar God toch koos God ervoor om die mensen bijeen te houden, om samen te komen. Dat is ook wat Jezus deed, om samen te komen. Amen. Een mens is gemaakt om interactie met elkaar. We groeien daarvan. Ja, zowel van positieve interactie, maar ook van negatieve interactie. Wij groeien vanuit beide zaken. Amen. Het is alleen de vraag, hoe gaan we daarmee om? Natuurlijk, als je alleen maar uit bent op positieve interactie, het zijn de gemeente, het zijn de wereld, dan word je heel zwak. Vanaf het moment dat je negatieve ervaring hebt, en je trekt jezelf dat aan, of je kan jezelf dat niet overzetten, of je kan dat niet plaatsen, of je neemt het persoonlijk. Je neemt er aanstoot aan, hè? Al die zaken waar Jezus voor heeft gewaarschuwd, die gaan komen, ergernissen gaan komen. Het zijn valstrikken van de duivel. Maar hoe moeten we daarmee omgaan? En dat is wat de Heer een groot voorbeeld is. Maar dus, de gemeente is een zegening. Iedereen komt samen, de een heeft een woord, de een heeft een ander talent aan de ander. En tezamen kunnen we komen tot volwassenheid in de Heer. Dat deed me ook denken vandaag dat ook geen enkele gemeente heeft een monopolie op de waarheid. Ja? Geen enkele organisatie kan zeggen van wij hebben de volledige waarheid. Vanaf het moment dat je zegt van wij alleen zijn de enige, hè? Alleen onze kerk, hè? Is de enige en al de ander, ja, daar moet ik niks van weten, want die zitten niet in de waarheid of die weten het niet. Ja, dan begin je heel gevaarlijk af te zonderen en sluit je af voor andere bijdragers die ook heel waardevol kunnen zijn. Ik weet nog in het begin van broeder Robinet, die was ook zo heel engeestig. Ik denk dat er nu wel wat veranderd is. Maar ik kwam ook eens af met een boek. En ik vroeg, hé, wat vind je van dit boek? Hè? En hij vroeg, ja, wie heeft dat geschreven? Ik zei, ja, zo en zo. Ah, is dat iemand van ons dat hij heeft geschreven? Ik zeg, nee, dat is iemand die gelooft in de drievuldigheid. Hè? Maar het ging niet over het onderwerp van de drievuldigheid. Het ging over een algemeen christelijk onderwerp. Hè? En hij zei, ja, maar waarom zou ik iets lezen van iemand dat gelooft in de drievuldigheid, dat niet weet dat God één is? Waarom zou ik daar iets van gaan lezen? En ja, natuurlijk als je zo denkt, dan kan je alleen nog maar gaan lezen van mensen met wie jij akkoord gaat, die dezelfde doctrinale opvattingen hebben. Maar ik geloof dat in elke stroming, niet in elke stroming, maar toch de meeste stromingen hebben zij een ander licht gekregen. Amen, snap je wat ik bedoel? Zo ken ik predikanten en een van de bekende predikanten op online is pastor, ik ben zijn naam vergeten, zo Francis Chan. Yeah? Francis Chan, kennen jullie die? Misschien al van eens gehoord. Is geen, ja inderdaad, hij is een heel zachte man. Yeah? Hij is geen van onze vereniging, maakt voor mij niet uit. Maar die spreekt op een bepaalde manier, die legt zaken uit op een bepaalde manier dat anderen nog niet heb gehoord. En hij is niet vervuld met de Heilige Geest, hij is niet gedoopt in de Heilige Geest. Hij zegt dat hij het wel wil, maar hij heeft nog nooit in tongen gesproken en hij... Maar die man heeft een zekere compassie en een zekere passie voor zielen en die toont de vrucht van de geest en die weet wat het is, de genade van God, en die kan op een bepaalde manier mensen doen inzien wat de genade van God betekent. Ja, Snap je wat ik wil zeggen? Dus sommigen zouden hem al afschrijven en nooit naar hem luisteren, omdat hij niet in tongen spreekt. Ja? Ja, sommigen zouden er al niks van willen horen. Ja? En vroeger dacht ik ook zo wel, totdat je dan een boodschap hoort, dat je denkt van wauw, zo heb ik het nog nooit bezien. En dan denk je verder na, amen. Word ik direct een supervolger van die man? Nee, maar God laat me wel weten een bepaalde waarde, een bepaalde boodschap voor een bepaald punt. Zo heb ik ook Dan Moeller leren ontdekken, die ook heel diep is. Die heeft een zekere gave om uw identiteit in Christus uit te leggen. Ja? En die zijn praktische levensinvulling vanuit de liefde van God heb ik nog nooit door iemand anders zo praktisch vorm zien geven als in die man. Dat is er geen van onze vereniging is. Gelooft ook niet in de oneness. Maar hetgeen dat hij zegt, die bepaalde waarheid over dat specifiek onderwerp. Ja, zo heb ik het nog nooit iemand anders horen uitleggen. Was dan weer een voorbeeld. En zo heb je anderen. Zo heb je ook de bepaalde. Zelfs een groepering als de. Als de. Allee, hoe noemen ze daar? De Adventisten, denk ik. Ja, de Adventisten. Zelfs een groepering zoals de Adventisten, waar ik heel weinig raakpunten heb met doctrinale posities, maar hun positie over de hel, bijvoorbeeld, vind ik heel interessant. En geeft voor mij de waarheid over de hel en de plaats waarnaar we naartoe gaan als we dood zijn. Hè? En snap je wat ik wil zeggen? Dus de gemeente van God is een universeel orgaan. En we moeten ons niet te nauw beperken op wij hebben de waarheid en niks anders dan de waarheid. En zo sluiten we ons af voor andere waarheden. Ik geloof dat wij de waarheid hebben van het proclameren van het evangelie. Amen. Ik geloof dat we de waarheid hebben op bepaalde punten. Maar over eindtijd, over andere zaken, vind ik dat we bepaalde dingen mislopen. Maar ja, geen één organisatie is perfect. Ik ben niet perfect, ik zeg niet dat ik alles weet. Er zijn zoveel aspecten van God, zoveel verschillende facetten. Dat is ongelooflijk, zoals een diamant. Met 1000 verschillende facetten en het licht komt in één hoek erop en geeft die aantal kleuren weer. Maar als je het vanuit een andere hoek op een diamant schijnt, weer andere lichten. Zo denk ik dat we nooit gaan uitgekeken gaan geraken op de zaken van de Heere. Amen. Dank u, Jezus. Dus de gemeente is iets goeds, zolang dat we samen naar het hoofd kijken. Amen. Beseffen dat hij het hoofd is. Dat we onszelf allemaal kunnen onderwerpen aan elkaar. Want hij is het hoofd. Niemand is belangrijker dan de ander. Het is niet omdat er iemand een positie krijgt die zogezegd hoger is. Of een positie zoals in de Bijbel zegt. Onderwerp jezelf aan uw leiders. Gehoorzaam aan hun. Maak het hun makkelijk. Zodat zij hun positie goed kunnen uitvoeren enzovoort. Het betekent niet dat die een positie hebben gekregen dat ze meer waard zijn. Helemaal niet. Het betekent zelfs dat zij meer verantwoordelijkheid hebben en moeten afleggen nadien. Amen. Paulus zegt, zoek niet te snel om leerkracht te zijn, want leerkrachten zullen strenger oordeel ontvangen. Ja? Wat dat juist betekent, weet ik niet. Sommigen zeggen een strenger oordeel in dit leven, omdat je op een publiekelijke plaats staat in de spotlight, dus mensen gaan u sneller oordelen, sneller beschimpen als je iets verkeerd zegt naar hun normen. Of is het een strenger oordeel van de Heer nadien, wanneer dat wij onze positie hebben misbruikt en valse leren hebben aangebracht en valse doctrine, snap je? Dus niet iedereen is geroepen ook om in een of andere leidinggevende positie of in een positie van invloed, spotlight, grote invloed te staan. Want iedereen is geroepen om een positie van invloed te zijn. Ja? De een meer invloed dan de ander. Ja? Maar het maakt niet uit of jij een invloed hebt over 1000 mensen die de Heer aan u heeft gegeven, 10.000, president van Amerika, Of je bent een oude man of een oude dame ergens in the middle of nowhere. Maar je hebt wel een straat met buren. Amen. Dat is uw invloed. Amen. En je denkt waarschijnlijk, oh Heer, wat invloed kan ik hebben op de wereld? Wel, de Heer heeft u daar geplaatst. En ik zeg het nogmaals, het maakt niet uit hoeveel mensen je beïnvloedt, maakt uit wat je doet met hetgeen dat God aan ons heeft gegeven. Amen. Jij denkt misschien dat het klein is, maar voor de Heer maakt niet uit of het 1, 2, 5 of 10 talenten zijn. Amen. Als we het maar niet in de grond steken. Amen. En er niks mee doen. Halleluja. Amen. Een ziel is, dat is waar, Leen. Stel dat Barnabas zo dacht, hè? Stel dat Barnabas dacht van wie ben ik? Ik ben de sidekick van Alleviost. Met wie liep je samen? Barnabas en Lucas. En Petrus. En Barnabas liep daartussen, hè? Barnabas, wat betekende zijn naam weer? Weet iemand dan nog? Niemand? Yes, inderdaad. Bar betekent zoon van. Nabas is zoon van de vertroosting. Inderdaad, maar inderdaad, mercy. Hè? Dat was zijn naam en hij stond bekend als een man van ja, compassie en genade. En hij is degene, Barnabas, hè, lees een boek van Handelingen, hij is degene die onze vriend Saulus, een tweede keer, voordat Paulus werd genoemd, die hem een tweede kans gaf. Terwijl iedereen dacht van, hey, dat is je zot dat de kerk vervolgde. Maar Barnabas zag iets meer. Amen. En hij dacht waarschijnlijk ook, oh, wie ben ik nu? Ik heb geen invloed in de gemeente. Ik mag niet prediken. Ik ben iemand die achter Lucas en Johannes en Petrus aanholt en waarschijnlijk zo een beetje de zaakjes mag opknappen achter de schermen. Maar was het niet voor Barnabas die één ziel zag, hè, zoals je zegt, Leen, één ziel is belangrijk, want je weet nooit of die volgende ziel een Paulus gaat worden. Amen. Dat die volgende ziel het licht mag zien, zoals Saulus hij is niet van zijn ezel gevallen. Of van zijn paard. Staat niet in de Bijbel. Heeft ooit iemand mij heel duidelijk gemaakt. Dat is waar. Maar hij is wel op de grond gevallen, omwille van een groot licht. Maar hij zag het groot licht. Amen. En nadien werd hij zo'n beetje gemeden door de gemeente. Oh ja, want het was misschien een indringer. Wie weet was het een indringer dat zich voordeed als een bekeerde. Maar dank de Heer voor Barnabas die er meer in zag en die een kans gaf om een afspraak te maken met de apostelen. Om toch te zeggen van mannen, hij is veranderd, ik heb ermee gesproken. Hij had een invloed. Dank u Jezus. Dus wees niet beschaamd om wat de Heer u heeft gegeven. Gebruik het, we zijn niet beschaamd voor het evangelie van Jezus Christus. Amen. Die ziel, die ene ziel, dat jij denkt van het zal toch niks worden, ik kan er niks mee doen. Wie ben ik? Ik kan zelf. Ik heb zelfs geen invloed op de dier. Wat zou ik hebben? Invloed hebben op die persoon? Wel, je weet het nooit. Doe waarvoor God ons heeft geroepen. En iedereen heeft zo zijn talent. Hè? Die Barnabas was de zoon van vertroosting. En ik weet niet of dat zijn echte naam was. Of werd hij nadien zo genoemd? Ja, dat weet ik niet. Maar hij leefde wel naar zijn naam. En hij besefte, dit is mijn gave, dit is mijn taak. Hier ben ik goed in. En ik kan hetgeen waarvoor ik goed in ben, kan ik gebruiken voor de Heer. Nu, sommigen onder ons kunnen misschien zeggen, ja, maar ik ben goed in niks. Ik ben een grijze muis. ik zit in het donker. Ik wil niet in de schijnwerpers. Wel, we zullen bepalen wat. We zullen eerst moeten weten wat wil de Heer met u. He? Je zegt misschien ja, maar ik sta niet graag in de schijnwerpers. Misschien wil God iets met u doen, wel in de schijnwerpers, maar jij hebt een of andere angst. Je hebt een of andere terughoudendheid. Waardoor je eigenlijk niet in de schijnwerpers wilt staan. Maar je bent er wel voor gemaakt, maar je wil het niet omwille van God knows, trauma's enzovoort. Faalangst. Ja. Bang dat je het niet goed gaat doen. Maar je hebt eigenlijk wel talent, maar er zijn die emoties uit het verleden. Emoties die de duivel naar je blijft sturen en je er blijft aan herinneren. Want hij weet vanaf het moment dat je beseft wie je bent in Christus en dat je doorheen de Heer eender wat kan doen. Amen. Dan ben je unstoppable. En hij weet dat. En hij wilt u daarvan verhinderen. Maar dus, je denkt misschien ik ben een grijze muis. Wel, we moeten niet allemaal in de spotlight staan. We moeten gewoon doen hetgeen waarvoor de Heer ons heeft geroepen. En dat kan een zoon van vertroosting zijn. Dat kan een onderwijzer zijn. Dat kan iemand zijn, amen, die hoe moet ik zeggen, onderscheidingsvermogen heeft. Die gezond verstand heeft, dat is ook een gave. Dat is dringend nodig in een tijd van vandaag. Gezond verstand, amen. Een gave van onderricht geven, amen. Er zijn verschillende dingen, amen. Dank de Heer. Een gave van helpen. De gave van genade tonen aan mensen. Wel, ik vind dat iedereen dat moet hebben. Als je geen Christus bent, moet je de gave van genade met iedereen die bezitten. Amen. Want anders ben je niet in Christus. Maar laten we even... We hebben ook mensen achter de schermen nodig. Zeker, Cornelia. Zeker. Zonder de mensen achter de schermen staat er niemand voor de schermen. Amen. Dat is hetzelfde van wie wil er vandaag nog voor de logistieke dienst werken van de gemeentes. Hè? Dat is de nieuwe naam dat ze er natuurlijk aan geven. Vroeger was dat hè, de vuilnismannen en vuilnisvrouwen. Waarom niet? Is een job als een ander. Wij hebben die evenzeer nodig. Amen. Je moet maar eens kijken in landen. Waar dat er zo is gestaakt is geweest, zoals in Italië een paar jaar geleden, weet je nog? Dat toen heel de opruimdienst voor maandenlang had gestaakt. Amai, amai, die steden, die geur dat in de straten hong, was niet meer te harden. Het begon bijna naar middeleeuwse toestanden te gaan geraken. Dus we zijn allemaal belangrijk. Dank u, Jezus. Maar ik wil u een paar versen laten zien. Dus vandaag was ik in een devotional aan het lezen, ergens op Facebook van iemand. En die zet er elke dag, zet hij zo gedachten en versen. En de een is al interessanter dan de andere. En ik heb de gave van heel kritisch te zijn. Amen. Ik kan er niet aan doen, maar wanneer dat ik... jawel, ik kan er wel aan doen hoor. Ik heb de gave van kritisch te zijn, maar de mensen er niet altijd mee te confronteren. Hè? Je hebt ook mensen die de gaven hebben van confrontatie. Maar niet echt kritisch zijn, maar ze willen gewoon de confrontatie opzoeken. Of bij elk klein foutje dat ze ergens opmerken, zo had ik vroeger ook een paar in de gemeente die, en ik zei af en toe een verkeerd woordje en ik werd daar nadien dan mee geconfronteerd. Oké, je mag dat doen hè? En bij de een gaat dat al wat beter overkomen dan bij de ander en ik maak dat niet uit, maar soms moet je jezelf ook kiezen van: wil ik de confrontatie aangaan met die persoon? Heeft hij het in goede gesten gezegd of niet? En dus ik zie naar mijn mening soms veel misbruik van verzen. Veel uit de context gerukt. En dan denk ik van, moet ik daar nu iets op gaan zeggen? Ja. Dat is waarschijnlijk ook als je in de kerk zit. En je hoort iets gepredikt worden, hè? En je denkt jezelf, ja, daar ga ik toch niet helemaal mee akkoord, hè? Dan is het niet altijd aan ons om na elke preek daar te gaan staan aan de pulpit en zeggen van, hallo, hallo. Dat was toch niet juist, hè, wat je daar zei. En uw uitspraak van het Hebreeuws, daar kan het nog wel even aan gewerkt worden. Hè. Zeg, ja, met dat Grieks woord, een Grieks woord, dat betekent eigenlijk zo en zo. Stel je voor dat iedereen zo die gaven zou hebben dan. Ja, dan maakt het redelijk moeilijk. Maar wat, ik las dit en ik dacht, dat wil ik toch wel eens vanavond in de Bijbelstudie gaan geven. Eens zien wat jullie daarvan denken. Dus dat zijn drie beloftes die de Heere geeft aan ons die hem geloven, hè, voor elke dag. En de eerste belofte dat God geeft aan ons, is God belooft ons kracht voor elke dag. En dan lezen we in Deuteronomium. Hoofdstuk 33, vers 25. Deuteronomium, hoofdstuk 33, vers 25 in de Statenvertaling leest. Het is de laatste deel van de vers. IJzer en koper zal onder uw schoen zijn en uw sterkte gelijk uw dagen. Ja? Ja, ik weet ook niet hoe dat ze eraan komen, maar... Maar wat? God belooft ons kracht voor elke dag. Nieuwe kracht, amen. Nieuwe kracht. Elke dag heeft zijn probleem, elke dag heeft zo zijn challenges en beproevingen. Maar God belooft ons elke dag verse sterkte en kracht. Wat vinden jullie daarvan? Is dat waar? Belooft God ons elke dag kracht? Ja, Leen. dat heb je goed gedaan. Eerste regel, wanneer dat je een vers gebruikt en het is zo een beetje vreemd om te lezen en je haalt daar een doctrine, leest een andere vertaling. Hè? En ik heb dat al goed gedaan. Ik zal nog een andere vertaling even van die vers laten zien. Hè? IJzer en koper mogen grendels zijn, uw sterkte mogen zijn als uw levensduur. Oké, okay, er komt ook wel sterkte in voor. De MBV zegt, hè, niets zal hem deren zolang hij leeft. Oké. Okay. Oké, okay, dus dat is waarschijnlijk hetgeen dat de schrijver wil zeggen. Niets zal hem deren zolang hij leeft. Hè. Maar, oké, okay, belooft God ons nu elke dag nieuwe kracht? Ik zou graag willen geloven van wel, hè? Maar kunnen we die vers gebruiken daarvoor? Zijn die gewoon een beetje aan het in een keer zien of je iets hebt opgedaan van mijn lessen van hoe de Bijbel te lezen? Want oké, okay, die vers heeft er blijkbaar niet veel mee te maken, hè? Met God ons kracht geeft, maar geeft hij ons nieuwe kracht? Of zijn er andere versen die je dat wel kunnen staven, moeder? Ja, dat komt ze bied. Hier komt ze bied. Nieuwe weldaden. Ja. Ja. Dus dan mag je geen ene slechte dag hebben, of wat? Ja, maar dan geeft hem die kracht niet. Ja, wel ja. Maar, dat is waar. Ja. Maar is het een belofte waarvoor we helemaal naar Deuteronomium moeten gaan? In wie zijn alle beloften ingelost? Amen. Dus. Yes. Amen. Als we even kijken in die Deuteronomium, hè, vers 23. Naar wie was dat geschreven? Tweede regel. Als je het niet goed begrijpt, lees een andere vertaling. Tweede, lees de context, hè, ervoor en daarachter. En dan lezen we dat Mozes de verschillende stammen, dit spreekt over de tijd vlak voordat ze het beloofde land gaan intrekken. En hij geeft profetieën of bestemmingen voor elke stam. Hij spreekt hier over Gad, beste land koos hij verschillende, enzovoort, over Dan, ja. En dan spreekt hij over Asser, vers 24. En over Aser, of Asser, zei hij, gezegend is Aser nog meer dan zijn broeders. Mogen hij bij hen allen geliefd zijn. Hij zal waden door de olijfolie en al zijn steden zijn versterkt met grendels van ijzer en brons. Niets zal hem deren zolang hij leeft. Dus het was een directe belofte en een profetie voor de stam van Aser die in een bepaald gedeelte van het beloofde land ging zitten. Ja, zij gingen al aan de kant zitten, aan de grens zitten met andere volkeren, met heidense volkeren. Dus zij hadden die kracht wel nodig, omdat ze veel zouden gaan vechten dan. dus dat was voor hun van toepassing. Amen. Nu, vandaag, wij die onder het nieuwe verbond leven, amen. Wij kijken vooral naar het Nieuwe Testament. Wat zegt het over het Nieuwe Testament, hè, erover? En we zien dan, wat is kracht eigenlijk? Wat is eigenlijk kracht ontvangen van de Heer? Hoe interpreteren jullie dat? Is dat fysieke kracht, emotionele kracht, spirituele kracht? Wat is eigenlijk kracht ontvangen? Oké, goed. Ja. Jij ziet het als niet opgeven, ja. Want hier in Deuteronomie is letterlijk echte kracht, hè. Is het echt sterkte, zoals in fysieke sterkte. Ja, alleen? Ja. Maar die komt nog, de genade. Dat is nog een ander vers. Maar dat is ook kracht, hè. Amen. Sommigen verstaan er emotionele kracht door. Ja. Moeder gezegd, niet opgeven. Maar moeten we soms opgeven? Ja. Dus. Ah, voilà. Want sommigen bidden voor kracht, terwijl de Heere zegt nee. Ik wil niet dat je nog krachtiger bent dan dat je al bent, want je moet juist zwak worden. Juist. Snap je? En daar komt die 2 Korinthe 12 in voor. Wanneer dat Paulus, met zijn doorn in het vlees, hij had een ding gekregen, weet je nog, een heel grote openbaring, waarschijnlijk van het hier naar Mals, en heeft zelf gezegd om mezelf te verhinderen, om mezelf te verhogen, om mezelf groter te zien dan ik eigenlijk ben, omwille van deze onmetelijke openbaring die ik heb gekregen, om niet een stoever te worden, met andere woorden, om niet trotsig te worden, was mij een boodschapper van Satan, een doorn in het vlees gegeven. En hij heeft de Heer 3 maal gesmeekt mij van hem te bevrijden. 2 Korintië 12, vers 8. Maar hij zei, God zei, je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid, zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt. Omdat Christus mij kracht schenkt, schep ik vreugde in mijn zwakheid, in beledigingen, nood, vervolging en ellende. In mijn zwakheid ben ik sterk. Amen. En hier zit die dubbele. Hij schenkt kracht, maar wanneer we eigenlijk onszelf zwak erkennen. Amen. En dus een blanco check belofte van God geeft ons kracht elke dag. Op basis van Deuteronomium 33 is simpelweg niet waar. Amen. God schenkt ons kracht en genade alleen omwille van Christus, zijn offer, en wanneer wij onze eigen zwakheid erkennen en zo kunnen, amen, roepen en bouwen en vertrouwen op de Heere. Amen. Het is wanneer dat Paulus begon te beseffen, ik ben niet zonder de Heere. Amen. Zonder de Heere kan ik niet doorheen deze beledigingen, in die noden, in die vervolging, doorheen die ellende. Je zou denken, die man is helemaal niet sterk. Die wandelt met de Heer, kijk wat er allemaal gebeurt met hem. Wel, hij was sterk in de Heer. Langs buiten leek hij zwak, maar van binnen, amen, was hij sterk, want de Heer behoudde zijn geloof. He, zoals, ik denk, Leen, jij zei het er juist, je ziet al zijn genade. Maar dat is ook wat hier Paulus zegt, vers 9. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Dank u, Jezus. Een andere vers dat erover spreekt, Efeze 6. Ten slotte zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Amen. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Ook weer een ander aspect van de kracht van de Heer. Amen. En wil het niet noodzakelijk zijn, zeggen, fysieke kracht, emotionele kracht. In dit geval is het de wapenuitrusting van God aantrekken. Dus uw identiteit in Christus aantrekken. Weet wie dat je bent, zodat je kan staan tegen de listen van de duivel. Tegen de leugens van de duivel. Dat is ook krachtig zijn. Amen. Dat is staan in geloof. En bovennatuurlijk, amen, geloof krijgen van de Heer. Weet wie je bent, wat een ander ook mogen zeggen. Wat ze over u mogen zeggen. Jij weet wie je bent en wat God zegt over je. En dat is genoeg van. Dat is krachtig zijn. Amen. En dan de meest gequoteerde vers in het Nieuwe Testament. Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Dat is ook een ander aspect van kracht, want waar het hier over gaat, is Paulus die zegt, ik weet wat het was om rijk te zijn, ik weet wat het was om arm te zijn, ik weet wat het is om doorheen ellende te gaan, vervolging, maar ook wat het is om succesvol te zijn. Ik heb geslapen in open lucht, ik heb geslapen in paleizen, bij wijze van spreken, maar ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft. Amen. Dat is de kracht om, zoals mijn moeder zei, niet op te geven. Om alles te kunnen ondergaan. Wat je zou moeten ondergaan als de Heer maar bij je is. Amen. Of het in vervolging is of op de bergtop is. Amen. Ik kan alles aan. In Jezus' naam. En dat is enkel mogelijk omwille van het werk van Jezus. Dank u, Jezus. Oké, dus u ziet, het is toch wel iets genuanceerder dan alleen maar Deuteronomium 33, 25 te gebruiken. Een andere vers, de tweede belofte dat ik had gelezen, was God belooft ons genade elke dag. Amen. En dan hebben we natuurlijk de klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 23. Mooie vers. Hè? Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt u trouw. His mercies are new every morning. Amen. Wat kunnen we zeggen over God die ons genade belooft elke dag? Wie kan er iets meer over zeggen? Wat zegt die vers voor jou? Wat betekent die vers voor jou, deze klaagliederen? Wat versta je daaronder? Elke morgen schenkt een nieuwe weldaden. Iemand? Ja. Ja, dat is wel een goeie. Amen. Ja, voilà, ja, dat is het. Dat is waar. Dus als je inderdaad... Ja, je moet niet wachten op de morgen natuurlijk. maar het is inderdaad een andere mentaliteit. De mercies, de weldaden, de trouwheid van God, de genade van God, hè, is in Christus evident geworden. En het is een done deal. Het is iets waarnaar we altijd op kunnen kijken. Het is niet iets waarvoor we moeten smeken, op moeten hopen. Het is iets waar reeds is uitgevoerd aan het kruis. En dat is het verschil met de man die klaagliederen schreef. Ja? Waarschijnlijk Jeremia. Jeremia, de profeet Jeremia, die het volk had gewaarschuwd voor het oordeel van God. Dat ging komen over Jeruzalem en over Israël. En dat ze gingen meegenomen worden in ballingschappen. Uitgekomen is in 586. En Jeremia heeft dat meegemaakt. De val van Jeruzalem, de vernietiging van Jeruzalem. De verschrikkelijke manier waarop dat iedereen vermoord werd en meegenomen werd door Nebukadnezar en de Babyloniërs. En hij heeft veel gezien en hij bleef achter in Juda. En dan heeft hij de klaagliederen geschreven. En als je klaagliederen hoofdstuk 1 en 2 leest... daar wordt nooit uit gequoteerd bijna. Hè? We quoteren wel 3:23, want dat is het enigste lichtpuntje in heel die klaagliederen. Ik zal een stukje voorlezen. Ja, dit quoteert trouwens niemand als belofte van God. Ja? Terwijl dat het ook erin staat. Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 1. Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Hier hangt dit boven uw bed. Hij leidt mij en voert mij in een lichtloos duister. Oei. Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren. Hij spreekt trouwens over God, hè. En al mijn botten breekt hij. Is dat niet zo'n schone ding? Dat je op een postkaartje kan zetten? En dan naar iemand kunt opsturen. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren en al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij stuurt dan naar iemand die in het ziekenhuis ligt. Hè? Waarom niet? Waarom niet? Ja, mensen gaan dan zeggen, ja, maar dat is onwel. Oh, dat doen we niet, omdat, ja, Jeremia, dit en dat. Ah, ja, hetzelfde met vers 23. Je moet alles zien in zijn juiste context. Ze kunnen het blijkbaar wel voor deze verzen. Snap je wat ik wil zeggen? Ik kan nog even verder lezen. Ik vind het heel interessant trouwens. Het geeft gewoon diepe menselijke emotie weer van iemand die ziet hoe dat het oordeel en de toren van God is uitgekomen en ze kunnen er niks meer aan doen. Het is te laat. En laat mij in duisternis wonen als de doden van eeuwen her. Hij trekt een muur rond mij op. Ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp. Hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken. Mijn paden maakt mij krom. Als een beer loert hij op mij. Als een leeuw in het verborgene. Hij dringt me opzij. Hij verscheurt mij en verwoest mijn leven. Hij heeft het over God, hè? Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijl. Hij heeft het niet over de duivel, hè? Nogmaals, hè? Hij heeft het over God. Hij treft mij in het hart met de pijl uit zijn koker. Dag na dag. En het gaat zo trouwens 5 hoofdstukken lang. Maar hier komt dan ineens het middenpunt, hè? Vers 21. Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast. Genadig is de Heer. We zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt u trouw. Ik besef, mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Dus er komt een positieve noot te midden van al het gezeur en het geklaag. En het verwijt. Want hij verwijt eigenlijk God, maar hij ziet eigenlijk niet, het is toch onze schuld. En hij hoopt dus op de goedheid van de Heer. Hij gaat trouwens verder. Hij ziet trouwens in dat maar één manier is om uit de situatie te geraken, uit de duisternis, dat is je hoop vestigen op de Heer. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten eenzaam en geduldig als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken. Misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook. Zo groot is zijn genade. Slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt. Dat men iemands rechten. En dan ga ik terug negatief. moet ik het zeggen? Dit is de roep van een man die leeft onder het oude verbond. En vele christenen bidden nog steeds op een oude verbondische manier, denken op een manier van het oude verbond, gebruiken het oude verbond zoals het niet bedoeld is. Ze pikken en ze kiezen lukraak verzen eruit die dat ze dan gaan claimen, boven hun bed gaan hangen, 100 keer per dag gaan bidden in de hoop dat het uitkomt. Dat is niet christen zijn. Amen. Misschien is er hoop, zegt hij in vers 29. Omdat hij leefde onder het oude verbond, onder de wet van Mozes, onder de vloeking en de zegeningen. En ze zijn nu eenmaal terechtgekomen in de vloeken van God. God had gezegd, gehoorzaam je mij, al de zegeningen, dit is ons verbond, ja. Ik ben de opperheer, jullie zijn mijn vazallen, jullie leven in verbintenis met mij. Ik geef jullie bescherming, ik ga jullie vruchten volmaken, zolang jullie dit en dat doen. Doe je dat niet, ga mijn bescherming weg en ga je overspoeld geraken. Door volkeren ga je weggenomen worden, gaan je steden in brand worden gestoken, gaan ze je kinderen neersteek enzovoort, enzovoort. En dat is allemaal uitgekomen 586 voor Christus. En dus natuurlijk Jeremia, die nu niet meer weet wat hij nog moet denken, die klaagt van dit is het einde, hij antwoordt mijn gebeden zelfs niet meer. Misschien is er hoop. Ik hou maar één ding, ik weet op de een of andere manier, de Heer is geduldig. Hij had geen belofte dat ze mochten terugkeren, hè. Via Jesaja, ja, in Jesaja stond het inderdaad op profetische manier en cryptisch over een Messias dat ging komen. Ik weet niet of Jeremia, want die was later, of die in contact was gekomen met de geschriften van Jesaja, weet ik niet. Maar oh, wat voor een voorrecht dat we hebben om in het nieuw verbond te leven, nietwaar? Waarin elke belofte ja en amen is in Christus. Kijk, dat lezen we in 2 Korinthe, hoofdstuk 1, vers 20. In hem worden alle beloften van God ingelost. Daarom is het ook door hem dat we amen zeggen, tot Gods eer. Halleluja. Dank u, Jezus. Ik weet, de genade van God is er elke dag. Maar niet de genade onder het oude verbond, dat op basis was van uw bekeringsvermogen, op basis van uw gehoorzaamheid, op basis van hoe goed jij het deed. Veel christenen leven nog steeds van, oh, ik heb de genade van God niet vandaag nodig gehad, want ik was vandaag goed in vorm. Ik was heilig vandaag, ik was vroom vandaag. Misschien kan ik mijn genade wat opsparen voor een paar dagen dat ik het minder goed doe. Dat is oude verbond leven. Nee, de Bijbel zegt in het Nieuw Testament, Johannes 1, 17, de wet is door Mozes gekomen. Genade en waarheid zijn door wie gekomen? Jezus. Amen. Hier wordt er, Johannes maakt een sterk contrast. De wet, Mozes, de wet dood, maar de geest geeft leven. En de geest is nu geopenbaard in Jezus Christus. Genade en waarheid zijn door Jezus gekomen. In Romeinen 6, 14 lezen we dat immers de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want je zijt niet onder de wet, maar we zijn onder genade. Het is niet zo dat Gods genade elke morgen daar weer is. Het is zo, we staan eronder. We leven eronder. Amen. Dank u, Jezus. Jeremia had die hoop niet. Hij had die belofte nog niet. Hij heeft het ook niet zien uitkomen, want hij is doodgegaan in ballingschap. Maar wat een geloof moet je hebben als je die belofte niet hebt, maar toch geloof je nog dat de Heere geduldig is en dat hij genadig en zijn ontferming kent zijn grenzen. Dus eigenlijk had Jeremia meer geloof, want hij zag nog niet het werk van Christus. Of misschien in geloof wel. Snap je wat ik wil zeggen? Dank de Heer dat we niet meer moeten hopen of een beetje moeten gissen. Hè. Zal de Heer zal een ontferming hebben? Nee, het is gedaan aan het kruis. Als we in geloof komen, is Hij rechtvaardig en juist om ons te vergeven van alle onrechtvaardigheid, zoals Johannes het zegt. Dank u, Jezus. Dus hebben God belooft ons genade? Zeker. In Christus. Amen. Alles is in Christus. Als je het niet kunt vinden in Christus, dan is het geen belofte van God. Laatste belofte van God. Matthäus 6:11. God geeft ons een nieuw woord. Een nieuw woord elke dag. En ze quoteren dan Matthäus 6:11. Geef ons heden ons dagelijks brood. Hè? Het onze Vader. En dan zeggen ze natuurlijk, brood is het woord van God. Zoals in de woestijn. God zijn volk voorzag van manna, het hemelsbrood. Hè? Zo voorziet God ons nu ook dagelijks van hemelsbrood, zijn woord. Oké. Okay. Wat vind je daarvan? Of wat vinden jullie daarvan? Geeft God ons, belooft God ons elke dag een nieuw woord? Iemand? Ja? Je bedoelt letterlijk brood. Alle benodigdheden. Ja. Ah, oké.
Okay.
Ja. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Je, met andere woorden, je zou het niet noodzakelijk spiritualiseren als het woord. Nee. Ja, dat is goed. Nog iemand anders? Moeder? Mm-hmm. Dus jij spiritualiseert het wel. Het brood hier. Ja. Ja, dat is waar. Just. Ja, dat is waar. Mm-hmm. Ja. Ja. Ik ben het levend brood dat in Johannes 6, ja. Ja. Inderdaad. Ja, dat is waar. Nu... Als we het gebed hier gaan bekijken, het onze Vader, Jezus bedoelt inderdaad wel letterlijk brood. Ik bedoel letterlijk voorzieningen. Uw dagelijkse voorzieningen. Dat je, in die tijd was het elke dag brood dat je nodig had. Ik denk niet dat vandaag iemand heeft gebeden van, oh Heer, geef me vandaag mijn ontbijt. Want ik heb niks meer, want wij kunnen gewoon ergens iets gaan halen. Maar het is inderdaad afhankelijk zijn van de Heer en Hij die voorziet in onze behoeften. En inderdaad, als je dat wilt spiritualiseren, ik kan er niet helemaal mee akkoord dat het brood hier het woord is. Jezus heeft inderdaad wel gezegd in Johannes of succes, ik ben het levend brood, zij die van mij eten, zullen nooit meer verzadigd raken zoals het volk in de woestijn verzadigd te raken van het manna en allemaal stierven. Zo zullen degenen die in mij geloven nooit verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dus eten van Jezus zijn brood is eten van zijn werk, is eten van zijn persoon, is zijn werken toepassen in je leven. He, zijn bloed drinken, zijn vlees eten, is doen hetgeen dat Jezus deed. Amen. En ja, daar één mee zijn. Eén zijn met hem. Amen. En in dat opzicht geeft God ons elke dag een woord. Geeft hij ons elke dag een woord als een droom, een visioen. Iets dat eruit springt uit de Bijbel, snap je wat ik zeg? Iets dat je hoort. Niet noodzakelijk. Ik bedoel, God heeft mij soms een openbaring gegeven van iets waarmee ik een maand verder kon. Snap je wat ik wil zeggen? Maar dat je maar op bleef malen. Hè? En je bent ermee verder gegaan. Soms, ik heb ook woestijnmomenten gehad dat ik gewoon niks kreeg, hè? Heeft iemand van jullie al meegemaakt? Dat zo droog was? Dat je nog begon te twijfelen of God nog wel sprak? Ja, zo'n woestijnmoment. Iemand meegemaakt? Ja. Ja, of jaren, ja. Ja, voilà. Wat mensen meestal zeggen. Ja, en het is in die momenten van droogte dat je beseft, hey, ik heb geen vers woord nodig, ik heb reeds mijn woord, ik moet gaan beginnen geloven wat erin staat en toepassen. Want wat mensen bedoelen mij, ik heb elke dag een nieuw woord nodig, ik weet niet of dat wel gezond is. Ik moet het uitleggen. Ze bedoelde meestal, ik heb een nieuw ding nodig. Ja, maar wat dan met al de rest dat reeds is gegeven, dat is toch genoeg? Maar ik snap wel, ja, in Hebreeën staat er in hoofdstuk 1, vers 2, dat nu de tijd ten einde loopt. Heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon, die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam door wie hij de wereld heeft geschapen. Hij heeft gesproken door zijn zoon God. Amen. Zijn laatste woord is ons gegeven door een Jezus. He? En er zijn geen nieuwe woorden die er nog aan toe moeten gevoegd worden. Amen. Dan hetgeen dat we reeds hebben ontvangen. Dank u Jezus. Nogmaals, alle beloften zijn in hem ingelost. Dus geeft God ons elke dag een nieuw woord? Ja. Door wat Jezus heeft voorzien voor ons. Zijn brood, zijn vlees, zijn bloed. Amen. En elke predikant maakt dat mee, denk ik. Elke voorganger maakt het mee dat ze doorheen seizoenen gaan van niks horen. Niks horen. Alsof het stil lijkt. Alsof God iets wil duidelijk maken. Ik denk dat dat een stap is, een volgende stap naar maturiteit. En niet meer leven op basis van gevoelens, op basis van kiekenvel, hè, snap je wat ik wil zeggen, maar een rijpe, mature relatie ontwikkelen doorheen het woord. Ik weet nog in het begin, alles was zo vers en nieuw. En die woorden sprongen uit de pagina. En die gaven u een goed gevoel. Maar nadien verdween dat allemaal. Maar dat goed gevoel werd, hoe moet ik het zeggen, het werd veranderd in iets veel solider. Ik moest niet meer op zoek gaan naar een Bijbel openen, want ik had een verse woord nodig. Want ze hadden mij geleerd, ja, doe een Bijbel open. Kijk ergens, zet je vinger ernaar en God zal tot u spreken. Hè? Hebben we allemaal gedaan. En dan was dat zo, pam, dat was iets voor mij. En voilà, en kon er weer tegen, hè, voor een week. En dan volgende week had ik weer iets nodig, want iemand had iets gezegd tegen mij. En ik was van slag en ik wist niet meer wat geloof. Dus dan was ik op zoek naar een nieuw woord. Ik heb dat niet meer nodig, want ik weet dat wat de Heer zegt. Ik weet wie ik ben in Christus. Ik weet wat Hij gedaan voor mij heeft. Wat zijn doel en plan is voor mijn leven. Amen. waarvoor ik hier op aarde ben. Dank u, Jezus. En ja, in dat opzicht heb ik geen vers woord nodig. Ik heb wel een aanraking nodig. Amen. Ik heb hem, hoe moet ik het zeggen? Ja. Aanraking. Ja. Ja. Amen. Amen. Zonder hem zijn we niets. Dank u, Jezus. Hij is goed. Dus om samen te vatten, hij is goed. Hij geeft ons nieuwe kracht. Ook al zijn we zwak, in onze zwakheid zijn we krachtig. En belooft ons nieuwe genade doorheen zijn offer. Amen. Die nieuw is elke dag. We leven onder genade. Het is niet gebaseerd op ons gedrag, maar op het gedrag van Jezus. Amen. En zijn woord, amen, is voor ons, ja en amen, en ingelost in Jezus Christus. Amen. Dank u, Jezus. Iemand daar nog een opmerking over?